I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun, op de burelen van Meer van Dit zijn we op zoek naar iemand. Vertel.
Zeker, Gijs. We zoeken een nieuwe videostagiair. En als ik het goed begrijp, Gijs, best een beetje snel.
Ja, zeker. Het liefst al vanaf mei. Dus ga naar meervandit.nl/vacatures.
En kom er gezellig bij.
meervandit.nl/vacatures.
En dan denk ik meteen weer, oh, jij bent natuurlijk zo'n droomvrouw. Die daar dan geen last van heeft. Dat de, oh ja, gaat wel gewoon op die keiharde bank die beneden stond. Je laat je gewoon nemen terwijl die iemand je buigt over de tafel heen.
Gewoon op de koude tegels.
Ja.
Hallo Bianca.
Wacht even hoor. We zouden
het toch zo doen. Welkom bij We zouden het toch zo doen. De podcast waarin we het hebben over alles wat we dachten onder controle te hebben ondertussen.
Bijvoorbeeld, we dachten dat we wel een relaxte sekser zouden zijn ondertussen. Gewoon relaxed seks.
Zen, een zen-sekser. Nymf.
Niet neurotisch. Ja, en wie van ons twee overweegt het porno... Oh, ik had het porna-vak opnieuw.
Dat vind ik heel goed.
Ja, lekker feministisch. Wie van ons twee overweegt het porna-vak in te gaan? En we bespreken allerhande masturbatieproblemen.
Dus, kortom, seks. En dit is het moment als jij je identificeert als de ouders van Titia.
Of een soort van als een werkgever of zo.
Of mijn ouders. Of andere familieleden waarvan je denkt... ik hoef niks te weten over Bianca's en Titia's seksleven. Wegwezen. Nu meteen. Uitzetten. Volgende podcastaflevering. Doei doei. Nou, gezellig. Nu zijn de rest van de mensen overgebleven. Ik vind jou er dus ook... goddelijk uitzien, Titia. Ik ben letterlijk sprakeloos. Dat overkomt mij weinig. jij hebt rood haar gekregen sinds dit weekend.
Ja, echt een sekskleur.
Echt? Ja, dat bedoel ik. Jij ziet er eigenlijk uit als een pornoactrice nu. Maar op een goede manier bedoel ik dat te zeggen.
Dank. Ja, we hadden het vorige week al even over dat ik niet naar de kapper had geluisterd en toch mijn eigen haar had geverfd met een pakje.
Ja.
En dat ik vanaf toen rondliep met twee kleuren haar.
Ja.
Ja. En dat kapper kleurspecialist mij toen had geadviseerd om een rode spoeling te nemen. Om te kijken, want dit is dus een spoeling. Dit gaat er elke keer een beetje uit, ja. Als het goed is. Om te kijken hoe de kleur rood me zou staan.
Het staat je zo goed. Weet je waarom?
Nou.
Nou, je hebt blauwe ogen.
Wauw.
En die zie ik nu ineens. Ik zie ze voor het eerst echt goed. Ze poppen eruit. Je hebt ook een klein groen shirtje aan. Een beetje mintgroenachtig. Dat combineert heel lekker met het rode haar. Ik vind je erg hot.
Dank.
Ja.
Maar ik vind rood haar niet relaxed sekser energy hebben. Ik vind rood haar meer een soort van pittige sekser energy hebben.
Ja.
Je kan alsnog een rood zijn wel. Beetje uptight.
En daarom zijn roodharige mensen waarschijnlijk heel dominant in het bed. Zodat het alles gaat zoals zij willen. Dat denk ik. Dat is mijn ding. Ja.
Nou, we gaan het zien. Dankjewel voor het compliment. Nou, ja. Dit is dus hoe ik vanaf nu door het leven ga met dit rode haar. Ik ben er wel blij mee.
Ja?
Toen ik het pakje kocht, zou ik misschien die avond bij Op1 zitten. En toen twijfelde ik ook heel erg, ga ik het nu... Kijk, de keuze is, ga ik het erop wagen dat ik vanavond met twee kleuren haar bij Op1 ga zitten. Maar wel een soort van veilig.
Ja.
Of ga ik het nu verven niet wetende hoe rood mijn haar wordt en hoe het me staat?
En toen?
Werd ik afgezegd bij Op1.
Oh, oké. Okay.
Ik zou praten over het invriezen van mijn eitjes.
Oh, ja.
Misschien komt het deze week nog wel aan, hoe noemen we dat?
Wel aan bod.
Wel aan bod, dus komt het deze week nog. Maar dus dat scheelde wel ook voor de spanning van ga ik het wel of niet verven.
Ja, want je was ook op het boekenbal met twee kleuren haar.
Ja, dat was ook al niet oké.
Okay. Nee.
En nou, dus vanaf nu is, ja, ik ga er misschien wel mee door. Ik moet zeggen...
Wat vind je van jezelf? Voel je je nu anders? Voel je je nu een ander persoon?
Ja, en ik vind het ook heel moeilijk dat als je ergens binnenkomt... dat mensen dan heel erg er iets van gaan zeggen.
Ja.
Wat ik heel normaal vind dat ze doen, hè? Want je ziet er opeens helemaal anders uit.
Ja.
Ik zag mijn ouders dit weekend en dan hebben ze ook meteen heel erg het gevoel van... oh, wow, nou dan moet ik er nu natuurlijk iets positiefs over zeggen. En toen dacht ik, ik kan iedereen gewoon negeren en doen alsof ik al 10 jaar rood haar had.
Ja, maar dit is het ding. Ik heb ook rood haar gehad met henna. En Je bent er zelf dan ook nog een beetje onzeker over. En dat voelen mensen, dat zien mensen. Ik weet ook nog
wel eerst iets liefs zeggen.
En dan gaan ze iets zeggen. Of ik weet ook nog wel een keertje dat ik dus rood haar had en dat ik net. En dat er toen een bouwvakker, dat ik fietste en dat een bouwvakker toen zei. Nou, mooi rood is niet lelijk hoor. Mooi rood is niet lelijk. En toen dacht ik, ja, ik snap wel dat je. Ik vond het een leuk compliment, denk ik. Maar ik vond het zeg maar opvallend dat iemand dat ziet, omdat je zelf nog ongemakkelijk. Ja. Draagt.
Ja,
het dus is ook over een week valt het wel weer mee.
Ja, ik bedenk me ook net, want mooi rood is niet lelijk. En die bouwvakker, ik denk ook meteen, rood haar is ook een soort pornozoekterm, denk ik.
Oh ja, zeker. Het is, het is
echt een niche, seksuele niche.
Ja, dus alle mensen met echt rood haar, dat is wel een beetje stom. Want die worden dus ook meteen geseksualiseerd. Voor wat?
Oh, en ik doe dit vrijwillig.
Jij doet het vrijwillig. Maar bedankt, want dit past perfect bij onze seksaflevering. Ik ben erg blij mee.
Graag gedaan. Wil jij
iets
roods hebben?
Nou ja, gadver. Kijk, jij ziet eruit alsof je dus zo een filmset op kan lopen en gewoon geen...
Het hoofdpersonage in Desperate Housewives kan zijn.
Bijvoorbeeld, of een
nieuw
of andere...
karakter in Goeie Tijden.
Ja, die een intrige heeft met Ludo Sanders of zo.
Ja.
Ik voel me echt tegenovergesteld. Ik ben echt heel belabberd. Ik zit op dag 1 van mijn ongesteldheid. En dat vind ik altijd heel erg... Zeg maar, mijn menstruatie is eigenlijk prima. Ik ben het heel regelmatig en zo.
Ja,
en ik heb niet zoveel last ervan, behalve op dag 1. Dus ik zit ook met een kruik nu. Die heb jij heel lief voor mij klaargemaakt.
Maar bijvoorbeeld als ik heel veel klaag over mijn menstruatie...
Ik klaag echt veel. Ik heb echt al de hele ochtend
geklaagd. Nee, maar als ik heel veel klaag, dan gaat het ook over dag 1, hè? En een beetje dag 2. Maar het is niet alsof ik al die dagen pijn heb. Alleen jij vindt dat jij geen medicatie mag nemen omdat je alleen maar pijn hebt op dag 1. Maar ik vind dat raar.
En ik heb ook niet zo heel veel pijn.
Maar
denk
je hebt wel zoveel pijn dat je zo een beetje zo... Oh,
ja, dat ik net ook wel...
Kruik, en dat je ook zegt, oh, kom wel 5 minuten later. Want dat vind ik genoeg pijn om even wat naproxen te nemen. Het hoeft niet van mij, maar ik vind het gewoon de reden waarom je het niet doet, vind ik gek.
Ja, ik denk er gewoon niet aan. Ik denk gewoon allemaal mensen met PCOS en andere vreselijke dingen, die mogen dat soort medicatie nemen. En ik moet het gewoon even doen met een kruikje, dan komen we de dag wel door.
Maar ben je tegen pharma?
Nou, ik ben niet industrie. Nou, ook wel, maar dat daar gaat
dan meer kapitalisme.
Ja, dat is niet mijn ideologische. Ik ben niet hier heel erg ideologisch aan het doen. Maar ik heb wel iets. Ik vind het soms ook wel, dit klinkt misschien een beetje gek, goed om te voelen wat.
Je wil je vast voorbereiden.
Wat mijn lichaam mij vertelt.
Voorbereid op de bevalling.
Nee, maar ik weet ook nog wel een keer dat ik dus mijn blinde darmontsteking had. Daar heb ik vorige week ook over verteld. En dat ik toen, vanwege die onderbroek, weet je nog?
Ja.
Ja, oké, je keek me een beetje vraagend aan. Je weet het echt niet meer. Nee. Dat mijn moeder toen zei dat ik.
Oh ja, dat je
een
wel
mooie onderbroek moest aan
de toen rectaal
onderzocht. En toen dacht ik, dan had ik dus die operatie gehad. En toen kreeg ik bij het ontbijt in het ziekenhuis natuurlijk medicatie. Gewoon ibuprofen en paracetamol en zo. Ik had niks genomen. En toen was ik 15. En toen zei de zuster ook van... je bent niet echt van de medicijnen, hè? Ik vond het, terwijl ik was letterlijk opengesneden die dag daarvoor. Maar toch vond ik het dan niet nodig om het te doen. Het is een soort zelfkastijding wat ik in me heb.
Iets kijk heel, jij ook Kamp van Koningsbrugge of Special Forces VIPs?
Ik heb daar wel clips van
gezien. Ja, maar dat zijn ook mensen die waarschijnlijk denken... Oh, menstruatiepijn, daar moet ik doorheen. Want dat laat zien hoe sterk ik ben.
Dit doet me eigenlijk ook weer denken aan onze Vipassana aflevering. Dat je dus denkt dat je cool bent als je door heel veel shit heen kan gaan. Terwijl ik denk ergens ook... Weet je hoe graag mijn oma had gewild dat al deze medicatie er was? En ik spuug erop. Dus ja, nou, ik ben gewoon een hypocriet. Het spijt me.
Wij hebben een bericht binnengekregen over samenwonen. Ongevraagd advies bedoel ik. We hebben ongevraagd advies binnengekregen.
Ja.
In het kader van samenwonen en erbij horende emotional labor. Kijk naar de filmpjes van @RealZackThinkShare.
RealZackThinkShare.
ThinkShare.
Oké.
Okay. Ja, zoek dit maar op in de show notes, want dit is Engels en zo. Over dit onderwerp. Dit gebeurt al bij samenwonen, maar als vrouwen moeder worden, dan wordt het dus nog veel erger. En ik heb even de filmpjes gekeken.
Want wat is emotional labor?
Emotional labor is... Oh, ik voel me echt alsof ik overhoord
Wikipedia.
Word door de nee, emotional labor is... Vrouwen doen vaak meer werk zoals de vaatwasser uitruimen.
Ja.
Maar het is niet alleen de vaatwasser uitruimen, maar het is ook bedenken dat de vaatwasser moet worden uitgeruimd.
Omdat er andere.
Dat is meer mental load.
Ja.
Maar dus bijvoorbeeld nadenken van, zeg maar, ik kan wel tegen mijn vriend zeggen, ruim jij de vaatwasser nog even uit. Maar dan ben ik dus alweer bezig geweest met het feit dat de vaatwasser uitgeruimd moest worden.
Ja, dus ze zeggen mensen toch ook heel vaak dat een taak is niet alleen maar het doen van de taak. Het is het bedenken dat je de taak moet doen. Het is het plannen van die taak. En het is het uitvoeren van die taak. En heel vaak gebeurt dat uitvoeren wel een soort van 50-50 in huishoudens. Maar het bedenken en het plannen van die taken gebeurt door de vrouw heel vaak. Dus dan
nog als, wel, hè?
Ja.
Stijgende lijn zit er
zeker.
Wel.
Dus uiteindelijk doen vrouwen dan heel vaak in hetere relaties vaak meer dan de man.
Ja.
Maar dat wordt niet meegerekend als werk.
Nee.
En deze Zack, wat doet die man?
Die legt uit aan andere mannen. Ik geloof ook dat hij een soort van therapeut is voor andere mannen.
Okay.
Want hij noemt zichzelf een recovering man child.
Oh ja.
Moet ik wel ook meteen even zeggen, meteen voor the love of all men, zeg maar. De meeste mannen kunnen er ook niet zo heel veel aan doen dat ze zo zijn geworden, maar wel dat ze niet veranderen.
Ja, omdat jij bedoelt dat zij ook in een bepaalde gezinssituatie zijn opgegroeid.
Ja, het is ook, ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Niet omdat ze dom zijn, bedoel je?
Nee.
De meeste mannen zijn gewoon te dom hiervoor.
Nee, ik weet het niet zo goed wat het is. Maar het is niet, het voelt niet vaak niet bewust of zo.
Nee.
Of onaardig, bedoeld.
Nee, nee.
Maar hij legt aan mannen uit wat dat is. Dus eigenlijk het voorbeeld wat ik net noemde.
Ja.
Het legt hij uit met sketches.
Ah, cool.
Aan mannen. Wij keken net op Instagram Reels en daar zagen we een voorbeeld van dat hij uitlegde, wat legde hij nou uit? Oh ja, als je haalt dan een kind en dat kind werd dan ziek. Of die morste
pap of zo op zijn broekje.
En toen dacht hij, ben heel goed bezig. Ik verwissel nu, ik geef het kind een nieuw broek. Maar dat broek wat dus uitgetrokken was, dat lag nog op de vloer. En toen was hij zo van, voorheen zou ik dan dat broekje op de vloer gewoon hebben laten liggen en er overheen gestapt hebben.
Ja.
Maar nu denk ik, welk bericht zendt dit naar mijn vrouw als ik hier gewoon overheen stap? Wat laat ik haar doen eigenlijk hierdoor?
Ja.
En het bericht wat hij dan eigenlijk verstuurt naar die vrouw is, dit is jouw werk.
Ja, de boodschap is dan gewoon, zij komt binnen en zij ziet het broekje op de grond liggen en denkt, dat mag ik weer doen.
Ja.
Nou, en daar is hij dus nu mannen over aan het opvoeden. Vind ik wel
ja, maar ik weet dan niet goed wat ik met dat account moet.
Jij moet het doorsturen naar jouw vriend. Als jij denkt, jouw vriend is een recovering
of
man.
Ik moet zijn woorden overnemen en dat dan tegen mijn vriend zeggen.
Hoe bedoel je?
Dat ik dus dan leer van, wist je wel dat dit mental load was? En dan
ga ik uitleggen
waarom het allemaal mental load is.
Ik weet niet, hoe zou ik erop reageren als je een soort college gaat geven over mental load?
Nou, het gaat wel goed. Wij hebben wel dit soort gesprekken veel. Omdat ik dus ook echt wel merk dat het niet bewust is dat hij bepaalde dingen niet, dat het voor hem zijn bepaalde regeldingen lastiger. En dat is niet per se omdat hij een man is, maar omdat zijn hersenen anders werken.
Mm, ja.
Dus we hebben wel gewoon heel veel gesprekken over verdeling.
Ja, maar dat vind ik, daar wilde ik eigenlijk ook nog wat over zeggen, omdat ik daar vanochtend aan dacht met de samenwoonaflevering. Dat heel veel mensen doen nu tegenwoordig in het huishouden, want we zijn allemaal feministen en ook onze vrienden zijn allemaal feministen, onze mannelijke partners. Maar, en daardoor doen we nu heel vaak 50-50, toch?
Ja.
Zo van, ik doe 3 keer per week de kattenbak vervangen en jij doet het 4 keer per week. Maar jij doet dan de was, om de week doe jij de was en ik de was. Zeg maar dat je het echt op die manier verdeelt.
Wij hebben verdeeld dat Dick de schoonmaker betaalt.
Ja.
Want ik had geen schoonmaker en dan daarmee koopt hij een deel af.
Ja.
Is dat onfeministisch?
Nee, maar ik wou, nee, weet ik niet. Oh. Denk het niet, weet ik niet. Geen idee. Ik ben niet van de feminisme politie. Maar wat ik daar maar van zeggen is, dat lijkt me ook soms een heel vermoeiende verdeling. Omdat je dan de hele tijd dus van een taak hebt die je dan overdraagt aan de andere persoon. Waardoor je, dus stel je voor dat voorbeeld van de kattenbak.
Ja.
En dan ga je daarover zeiken. Ja, nee, ja, jij doet het nooit zo goed als ik. Ik doe het, weet je wel. En dan heb je daar alsnog allerlei gedachten over. Terwijl volgens mij moet het dus niet 50-50 zijn. Of in ieder geval dat jij gewoon de baas wordt over één bepaalde taak. Bijvoorbeeld, jij bent een koningin in het uitruimen van de vaatwasser. Dan doe jij dat gewoon. En dan kiest hij iets anders waar hij heel goed in is. In mijn huishouden is het, ik doe de was. Als in, ik verzin dat er was aangezet moet worden, bijvoorbeeld.
Je bent de hele dag bezig. Is er al nieuw was?
Is er al nieuw was? Ik word er ook heel blij van als ik weer een hele nieuwe batch vieze was heb. En dan zet ik het in de wasmachine en dan hang ik het op. En dan soms, nou ja. Maar mijn vriend Charles, die wast af.
Ja.
Ik doe dat niet. Helaas moet ik het nu wel weer doen.
Nu die weg is.
Want hij is weg.
Je hebt hem op het vliegtuig naar huis gezet, toch?
Ja.
Je was daar klaar mee.
Ik dacht, groetjes en tot ziens. Ik mis hem nu alweer. Ik ben er nu alweer klaar mee. Maar Dat lijkt mij toch een betere verdeling. Ik ben benieuwd als mensen hier andere ideeën over hebben. Sluit in een
zoiets. Nee, want op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon eerder door had wanneer de vuilniszak vol zat en wanneer het papier vol zat. Omdat ik dan toch al huishouden aan het doen ben.
Ja.
En dan ben ik dat de hele tijd aan het doen. En dan zegt hij, maar ik wil het ook wel doen. Maar dan weet ik niet wanneer die het gaat doen. Dus dan doe ik het vaak alvast.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus nu had ik bedacht, toen zei ik, laten we een verdeling maken. Ik doe de vuilniszak en jij doet het oud papier en het glas. En dan is het ook gewoon, dan ga ik er ook niet meer over nadenken.
Nee, dit is gewoon jouw verantwoordelijkheid.
Ja, dus nu ga ik nooit meer over nadenken van, oh, wanneer wordt het geleegd?
Heerlijk.
En hij doet dat dan op zijn eigen tijd. Maar anders weet je niet wanneer het gebeurt of zo. En nu hoef ik daar niet meer over na te denken.
Wist jij trouwens dat feministische mannen meer en beter seks hebben dan onfeministische mannen?
Je stuurde mij een heel interessant
artikel door. Ik vond het echt een
artikel
heel leuk...
door.
Ja.
Oké, wacht. Jingle.
Onderzoek wijst uit dat mannen die zich identificeren als feministen sneller geneigd zijn om betere seks te hebben en meer seks dan mannen die zich niet identificeren als feministen. Ik weet wel waarom dat is. Want als jij je helemaal...
Recht in deze seksaflevering, ja.
Ja.
Met je meningen.
Als jij je namelijk...
Weet je, er weinig seks hebben vrouwen met meningen.
Dat weet ik niet zo goed. Maar ik snap het wel. Want als jij als vrouw je helemaal gezien voelt,
ja,
dan heb je ook sneller zin.
Ja.
En de seks die mannen hebben dus, de feministische mannen, is ook vaak more pleasurable.
Ja.
Ze hebben er meer plezier van. Omdat ze krijgen ook vaker een blowjob.
Hey. Ja, en ze geven ook vaker
ze
een blowjob.
Ze geven het ook vaker. Het is een veel betere
veel orale seks
verdeling.
Met dus, die feministische mannen.
Ik denk dat
het
een beetje...
Dit is wel weer als heteronormatieve gepraat, maar dit is belangrijk.
En ook spreken voor eigen parochie. Ik denk niet dat er heel veel onfeministische mannen luisteren naar deze podcast.
Gefeliciteerd alle feministische mannen die luisteren naar deze podcast. Gefeliciteerd met alle seks. Nou, we zouden toch relaxte seksers zijn.
Daar gaan we het over hebben.
Oftewel, ja, weet je wel, ontspannen, sensuele vrouwen. Want als je ontspannen bent, dan gaat die seks vanzelf.
Dat zeggen ze altijd.
Dan lig je klaar.
Ja, dan sta je open.
Ja, nou, ik herken er... Want ik wil dat hier geloof ik heel graag over hebben.
Ja.
Want ik was dus in Helsinki een paar weken geleden. En daar hadden we in dat kantoor... Of in dat kantoor, in dat huisje waar we sliepen. Het leek een beetje
Dick's kantoor.
Waren twee bedden. Zeg maar, het was niet een tweepersoonsbed. Het waren twee losse bedden. Die naast elkaar zaten en als we elkaar...
Twee eenpersoonsbedden?
Ja, die tegen elkaar aangeschoven stonden. En als je elkaar al aanraakte, dan schoven die bedden gewoon keihard
vreselijk
uit elkaar. En de eerste avond kwam ik eraan, we hadden elkaar even niet gezien. Dus wij
dat bed in.
Ja, en wat een verschrikkelijke seks. Want die bedden, die verschuiven en dan ga je op dat ene bed. Dat van die lakens die dan niet goed over die en dan alles komt uit elkaar. En dan lig je
en dan
daar...
Lig en dan lig je in dat gat.
Nou, dat kan niet, want dan er is geen
dan
gat, dan lig je op de grond. En, dan heb je, ik bedoel, je kan wel op één bed seks hebben, tuurlijk, het is te doen. Maar is het mijn favoriete manier van seks hebben? Nee. Ik ga alleen maar nadenken, oh godverdomme, dat bed, dat verschijnt.
Tijdens de seks.
Tijdens de seks.
En dan zeg kan je ook wat over? Oh,
want eerst doe ik nog alsof ik gewoon nog heel geil ben en dat het allemaal niet door heb, want ik ben zo gek, ik heb het niet door. Maar op een gegeven moment dan heb ik er wel voor ik heb het naar afloop gestuurd en toen heb ik na afloop ook gezegd, Dick, volgende week, want we moesten voor de begrafenis van mijn oma, moesten wij weer terug naar Nederland, naar mijn bed hier in Nederland. Zei ik, dan gaan we seks hebben.
Over een week.
En dan gaan we nog naar een hotel tussendoor in Tallinn, naar de hoofdstad van Estland waren we nog gegaan. Daar zaten we nog in een hotel. Dan gaan we seks hebben, want dat was ook een normaal bed. Daaromheen?
Niks.
Uiteindelijk is er wel het een en ander gebeurd. Want het zal me zo... Ik sta me dan zo tegen al. Als hij al aan me ging zitten terwijl we in dat bed lagen, dan dacht ik al...
Maar waar dacht je dan aan? Van wat waren die angstscenario's die er zouden kunnen gebeuren?
Er zijn geen angstscenario's. Ik kan me gewoon niet concentreren.
Waarom niet?
Omdat ik alleen maar denk aan dat... Dan telkens dan verplaatsen en dan gaat het niet goed. En dan zit die knie en dan valt die knie. En dan kan je niet lekker...
Een soort slapstick...
Slapstick seks.
Ja.
Maar toen ik dit verhaal aan jou vertelde, was je echt zo... Oh, ik zou er echt geen last van hebben. En dan denk ik meteen weer... Oh, jij bent natuurlijk zo'n droomvrouw die daar dan geen last van heeft. Jij gaat wel gewoon op die keiharde bank die beneden stond. Of op de vloer of zo, weet je wel. Ja, je laat je gewoon nemen terwijl iemand je buigt over de tafel heen.
Gewoon op de koude tegels.
Ja, want met zo'n koude tegel denk ik alweer... Ugh, koude tegels.
Ik heb wel een keer rugpijn gehad, omdat we het dus op de tafel hadden gedaan. Ja. En toen dacht ik volgende dag, dat was toch niet slim. Had ik onderrugpijn. Maar dat denk ik dan niet in het moment.
Want, neem even mee naar jouw verlichte seks.
Ik denk dat ik wel een iets relaxere sekser ben dan jij. Maar dat is geen wedstrijdje.
Nee.
Omdat ik dan ook wel misschien, wat ik dus eigenlijk gewoon doe, is van mezelf ook gewoon aanpraten dat dit juist een hele spannende situatie is. Snap je wat ik bedoel?
Met je bed
dus ik fantaseer daar denk ik dan ook nog dingetjes bij. Zo van, oh, dit bed is natuurlijk, omdat dit eigenlijk niet mag, want we zijn in iemand anders huis. ik zit gewoon eigenlijk
in. Ik vind dit wel inspirerend.
Ja. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap als wat je bedoelt.
Want je ziet
oh, we zitten nu in een studenten, of wat is het, universiteitsgebouw.
Ja,
deze
precies.
Bedden staan expres uit elkaar, wij, zodat er geen seks gebeurt in dit
maar
huis.
Wij doen dit
maar
toch.
Wij doen dit toch.
Dat is toch spannender dan dit bed is hard. En het is een eenpersoonsbed. Maar ik denk dat ik het over het algemeen, denk ik, als ik het ook wel over heb met mijn vriendinnen, dat ik over het algemeen gewoon wel een relaxe sekser ben. Nu moet ik zeggen, wat houdt een relaxe sekser in, vind jij eigenlijk? Want ik, misschien praten we over iets anders.
Nou,
gewoon iemand die zich niet druk
relaxed
maakt.
Op, relaxe sekser is een spectrum.
Ja, ik denk dat, ja.
Maar kijk, weet je wat ik ook heb? En dit is wel, ja, mijn... Ik denk wel dat ik iets neurotischer ben. Ik moet soms een beetje mijn best doen om me over te geven in de seks.
Oh ja, precies.
Want ik moest ook denken aan... want we gingen het ook nog even over masturberen hebben. Of ik zeg dat verkeerd, zei je net, hè? Want wat is het dan?
Zeg jij nog eens masturberen?
Wat? Masturberen.
Hoe ben jij... Hoe oud ben je? 34? Ja. Hoe kan jij dit niet zeggen? Ik weet dat heel veel mensen dit
verkeerd
zeggen.
Nou, ik ben heel slecht in taal voor iemand die een schrijver is.
Oké, het is... De R staat op een andere plek.
Ja, zie je, maar ik ben ook dyslectisch. Dus het spreekt.
Het is masturberen.
Masturberen. Maar dat klinkt toch niet zo geil?
Volgens mij zeg je het dus als masturberen.
Masturberen.
Ik ga het nu even googlen.
Als ik dus masturbeer en ik heb een seksfantasie in mijn hoofd. Dus dit is... ik lig alleen in bed. Ik ben of single of met persoon, maar die persoon is er niet. En ik ga dan zeg maar zo... Ik ben opgewonden of ja. Nog niet. Of ik ga of ik wil, ik kan niet in slaap komen.
Dat
of ik heb heel erg ongesteldheidspijn.
Dan ga je masturberen.
Ja, als je klaar komt.
Heb je geen pijn meer?
Ja.
Oh ja, natuurlijk. Zo logisch. Door die oxytocine.
Ja, en door die compulsions zo. Massage van binnenuit.
Oh, dat vind ik een hot tip. Dat ga ik even proberen vandaag.
Van de tipsectie. Dan... Ga ik dus fantasie van om geld te worden.
Ja.
En dan, maar in die fantasie moet ik eerst... Kijk, vaak heb ik een fantasie over één persoon met wie ik seks ga hebben.
Ja. Is dat dan iemand die je kent?
Het is bijvoorbeeld iemand met wie ik ooit al seks heb gehad. Want dan kan ik terug naar een seksscène.
Ja.
Wat ooit heb meegemaakt.
Dat doe ik, ja.
Of iemand die ik dus niet ken. Maar bijvoorbeeld...
Wel mee zou willen seksen.
Ja.
Ja. Is dat dan een bereikbaar persoon of is dat gewoon
oh, dat kan van alles
Tom
zijn.
Cruise?
Het is niet Tom Cruise, maar okay. Het kan... Ik kom nu, als ik er op iets zou komen, dan zou ik het zeggen.
Ja.
Maar wat ik dan moet doen in mijn hoofd,
ja.
Is ik moet eerst op date met die persoon in mijn hoofd. Dit kan heel snel
wow.
Gaan, hè? Dit hoeft geen uitgebreide fantasie te gaan. Maar ik kan dus niet, ik ben een hele
Wat voor date?
Nou, het maakt niet zo heel veel uit, maar ik moet me gerespecteerd voelen. Voordat ik me over kan geven voor de
dit
seks.
Dit zegt wel echt iets over überhaupt of je dan seks wil hebben met iemand.
Nou, want kijk, ik heb dus famously geen seks op eerste dates.
Wow.
Dit zeg ik ook tegen
mensen. Ook...
Maar dit is geen principe.
Ik val
dus
van de ene verbazing
ik
in de andere.
Ik moet dus ook dan zeggen tegen zeg maar mensen van, we gaan nu geen seks, dan liggen we zo. Dan zeg ik, we gaan nu geen seks hebben. Dit is geen principe kwestie, zeg ik dan. Het is geen principe kwestie. Ik raak gewoon in paniek. Dus ik moet eerst soort van, mijn lichaam moet een beetje ontspannen bij een persoon. Voordat ik zeg maar seks kan hebben.
En dat kan je pas nadat je diegene wat langer hebt kent.
Ik weet het niet. Ik denk dat het een soort controle ding is waarin ik zeg maar... Want oké, als ik dus in mijn hoofd, in mijn seksfantasie seks ga hebben met iemand die ik dus met wie ik gedate heb.
Ja.
Dan gaat het er dus meer over dat daten waarschijnlijk mislukt is.
Ja.
En dan voel ik me eigenlijk, ja, ik ga geen seks met jou hebben, want je hebt me laten zitten of niet, of het is mislukt. En dan moet ik eigenlijk nog even een scenario bedenken waarin dat weer goed gekomen is. Voordat ik me, maar ook omdat ik
voordat
wel...
Voordat je kan masturberen.
Voordat ik in mijn fantasie... Nee, dit is allemaal tijdens de masturbatie. Even 3 keer op date in die masturbatie. Kan heel snel gaan. Kan gewoon afgetikt worden. Het hoeft niet een uitgebreide fantasie te
dit
gaan.
Dit is zo'n droom. Dat
ja, even
gewoon
snel er doorheen. Dan voel flashes. Ik me gerespecteerd in mijn hoofd. Dan kan ik me overgeven.
Wauw.
Maar dit gaat ook wel. Dit heeft ook wel te maken met als je een soort van fantasie hebt over een beetje een bepaald soort dominantie.
Ja.
Daarin zit dat ook.
Dat vind je dan, wil je dan wel dominant gedomineerd worden of niet?
Ja, mijn rode haar zou iets anders zeggen.
Ja.
Maar dan moet ik eerst even gerespecteerd worden in mijn fantasie.
Ja.
Maar okay. Dit schijnt niet normaal te zijn, want ik heb dit besproken met mijn vriendinnen eergisteren. En die waren echt zo, Schat, wij hebben niet eens een verhaal. We hebben gewoon beelden.
Ik heb ook beelden. Ik heb gewoon flesjes eigenlijk van... Vaak heb ik gewoon flesjes van de seks die ik al een keer met iemand heb gehad.
Maar dat lijkt me zoveel werk om flesjes te hebben. Want dan moet je die flesjes maar, de hele tijd
Nee, want als je ze vaak terughaalt, komen ze zo weer op.
Zodra je begint.
Ja.
Oh ja.
Ja, en dan is het... En dan misschien fantaseer ik er dan een deel bij. Het is meer een soort startpunt. Het is gewoon een goed startpunt. Dan zie ik gewoon weer iemand bovenop me liggen. En dan denk ik, oh ja, hoe was het ook weer? En dan misschien verzin ik er een deel bij, misschien ook niet. Maar dat is het wel.
Oh, we wilden het even hebben over de Satisfyer Pro.
Nee, maar ik wil het eerst eventjes hebben over mijn eigen relaxte sekssetting.
Ja.
Want ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik vind mezelf een zeer relaxed sekser, moet ik zeggen. Ik denk ook wel dat mijn bedpartners dat ook wel van me zouden zeggen. Maar ik ben over de jaren heen wel een minder relaxte situationele sekser geworden. Wat betekent dat ik eigenlijk een hele slechte slaper ben bij andere mensen.
Ah.
En ook bij mensen bij mij. Dus ik heb in mijn eerste helft van mijn 20e jaren boeide het me geen reet, riep ik overal, maakt mij niet uit of mensen bij mij of whatever. En daarna ging ik eigenlijk gewoon nooit meer bij mensen slapen. Dus dan had ik wel een date of dan had ik gewoon wel casual seks. Ik heb een tijd een friend met benefit gehad. Echt een aanrader, kan ik je vertellen. Als je ook echt niet verliefd bent op diegene. Ja. Ik heb daar denk ik in de half jaar tijd dat we bij elkaar best wel vaak zagen, gewoon 2 keer geslapen. En dat is het. Dus dan hadden we seks en dan zei ik, nou dankjewel. En dan ging ik gewoon weer op de fiets en dan voelde ik me altijd zo een...
Ja, dit is echt van de boeken en de films.
Single persoon die zo door de stad fietst om 1 uur 's nachts. Weet je wel, en dan gewoon lekker. Want de reden waarom ik het niet chill meer vind om bij andere mannen te slapen, is omdat ik niet mijn eigen crampjes heb. Niet mijn skincare routine doen.
Oh, dan kan
en ik haat het
kijk,
zo.
En dit omdat, is dus omdat wat ik bedoel met een relaxe sekser. Ik denk dat als ik dit probleem zou hebben met die skin,
ja,
is dan zou ik dus geen seks kunnen hebben als ik zou weten, oh, dan moet ik daar blijven slapen en dan ga ik die crampjes missen. Dus dan ga ik tijdens de seks denken aan de crampjes.
En aan de strakke huid die je krijgt als je morgenochtend wakker
wordt. Ja, dus dan zit je al in die strakke huid.
Nee.
Maar als je dus inderdaad het getackled hebt,
ja,
dan ben ik wel
zegt,
relaxed.
Ik ga gewoon nu. Doei.
Maar dat is het wel. Je moet gewoon jezelf kennen.
Dat is het. Want dat is natuurlijk waarom ik in de eerste helft van mijn 20 jaar dat allemaal wel deed. En dan ben je ook iets... Ik was ook wel gewoon überhaupt een relaxer persoon. Want het leven was een en al
nou, en met nostalgie dan denk je ook wel terug van... Oh, want ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel seks gehad met mensen met wie ik geen relaties heb gehad. Gewoon meer met wie ik aan het daten was of zo. Of natuurlijk, als je het niet doet. Ook oké.
Okay. Ja.
Maar... Toen heb ik ook wel dit soort dingen gedaan. En met terugwerkende kracht is dat allemaal heel geil. Maar ik denk ook wel dat ik... Toen was het meer... Als je met een nieuw persoon naar bed gaat, is er gewoon alles wat spannender. En dan maakt het misschien iets minder uit hoe zo'n bed staat. En juist in die ontspanning met... Als je vaker met iemand naar bed bent geweest... Ja. Zit ook dat je wel ook misschien aan bepaalde dingen wat meer gaat ergeren of zo. Want eerst wil je heel graag zeg maar met iemand naar bed. Dus dan maken die crampjes wat minder uit. Want dan is het verlangen van dat het lukt om met die persoon naar bed te gaan.
Is
groter dan de angst voor die pijnlijke huid in de ochtend.
Ja, klopt. Maar dan op een gegeven moment word je wakker in een bed waarvan je weet dat hij niet...
Dit is geen houdbaar seksleven, denk je dan.
Nee.
Als we dit vaker gaan doen, dan moeten we het anders aanpakken.
Precies.
1 keer prima.
Precies. En ik heb ook heel lang mensen niet bij mij uitgenodigd. Ik vond mijn eigen huis echt een sanctuary. Dus dan, mijn bed was gewoon een no-go zone voor heel veel mannen. Ik denk dat er echt weinig mannen mijn bed hebben gezien.
Maar is dit dan een soort van, vind je dat vies of wat?
Ik wilde gewoon niemand, die energie in mijn, wel echt heftig. Want ik wilde die energie blijkbaar wel gewoon in mijn lijf. Maar ik wilde hem niet in mijn huis.
Want dit is weer zo'n ding van,
ik vond het gewoon fijn om mijn eigen... vrouwelijke, zachte vibe te houden in mijn huis en niet dat er dan iemand...
Want jouw seksenergie is keihard.
Nee. Weet niet hoe mijn... Nee, maar ik wil gewoon niet dat iemand daar infiltreert in mijn huis. Het is mijn veilige plek.
Nee,
en dan
mijn,
iemand die ik niet zo goed ken daar dan uitnodigen? Nee, dankjewel.
Oké. Okay. Mijn huis is echt een vieze plek dan.
Lekker. Fijn. Maar inderdaad, ik wil het nog heel even hebben over de Satisfyer Pro.
Ja.
Want dat is natuurlijk een ontzettend geliefd speeltje voor heel veel vrouwen, heb ik het idee.
Ja.
Er is een hele hype aan de hand daarmee. Ik heb hem dus nog nooit gebruikt. En dat is omdat ik dus eigenlijk, en dit gaat heel erg raaklinken, maar ik ben toch bang voor de Satisfyer
Pro. Dit is weer datzelfde dat je geen naproxen neemt, denk ik.
Nou,
jij
weet
wil
je
maar niet gewend raken aan die trillingen, zeker.
Nou, ik wil niet... Kijk, de Satisfyer Pro voelt een beetje alsof je naar de McDonald's gaat. En ik ga toch liever naar drie gangen... menu uit eten.
Je hebt nu over je vingers.
Ja.
Nee, maar kijk. Oké, okay, ja,
snap je wat ik bedoel? Verder. Dus kijk. Kijk, oké. Okay. Even los van als jij iemand bent die moeilijk klaarkomt met vingers of op allerlei andere manieren, maakt niet uit. En de Satisfyer Pro is jouw uitkomst. Dan denk ik, good for you. Dit is perfect voor jou. Maar ik ben iemand die het met mijn vingers prima kan. Waarom zou ik dat dan gebruiken?
Oké, hier heb ik niks over te zeggen. Doe je ding.
Want, maar, oh, want het is namelijk iets wat zo heftig is. Het zuigt je klit. Toch?
In die podcast die ik eerder heb aangeraden van Why Don't You Date Me? Of ik had eigenlijk gewoon Nicole Byer aangeraden.
Ja, jij had gewoon een persoon. Ja,
zij heeft het ook heel vaak in haar podcast over dat al die dingen haar niet hard genoeg kunnen zijn. En als ze dan heeft over de Terra Gun, weet je, die massage gun.
Oh, ja, ja, ja.
Dan heeft ze ook altijd over dat ze die zeg maar, ik weet niet of dat een soort grap
op
is.
Op de klit stopt. Oh,
ja,
God,
of dat ze wakker wordt met de Terra Gun in haar bed of zo.
Oh,
dat
my
die
God.
Nog aanstaat of van de slaap gevallen is.
Wow.
Anyway, even over die... Ik wilde het heel graag hebben over de Satisfyer Pro, omdat... Mensen zijn al zo lyrisch over dat ding.
Ja.
En ik ben er een paar keer van klaargekomen.
Oh, oké. Okay.
Maar ik word er niet prettig... Ik kom er niet prettig van klaar. Ik kom er wel klaar van, maar gewoon op een onprettige manier. Gewoon niet heel lekker.
En waarom is het anders dan als je bijvoorbeeld...
Want ik gebruik wel heel veel vibrators. Maar okay. Andere. En ik vind die Satisfyer Pro is gewoon niks voor mij. En ik wil dus zeggen van... Prima als het voor je werkt, maar het is gewoon geen heilig ding. Want ja, ik heb ook wel eens met iemand gedate en die was zo heel stoer en doen ook dat hij het aan vrouw ging aanraden en zo.
Oh.
En ik dacht echt, en ik probeerde hem echt... Ik zei echt zo van, oké, sorry, maar voor mij werkt dit niet.
Oh, dit is dus weer eigenlijk een beetje te ver doorgeslagen waarin mannen...
Het heel erg
oké vinden om een speeltje te gebruiken tot zover dat ze jou dwingen om de Satisfyer Pro klit te stoppen.
Ja, maar dan zou ik hem beter vinden als het een ander speeltje was wat gedwongen wordt dan die Satisfyer Pro. Dat hele gebeuren, het werkt niet voor mij. Het heeft niks te maken met de hardheid, maar ik weet niet. Ik denk dat het voor iedereen anders werkt. Dus ik wil gewoon een
maar goed... wat is dan jouw favoriete?
Ik heb nu iets...
Vibrator?
Ik heb ooit echt toen ik soort van 19 werd... Echt zo'n dure gekregen. Die werkt nog steeds van Lelo of zo.
Oh ja, dat is wel een bekend merk.
De Gigi.
Wauw. Oké, die zet ik even in de show notes.
En die heeft het gewoon altijd prima gedaan. En ik heb een paar jaar geleden nog goedkoper gekregen. Een soort van merkloos van iemand.
Oh.
En dat is echt mijn go-to. Ja.
Maar dan kunnen we die niet in de show notes zetten.
Waarom niet?
Of is omdat ik niet weet of je nog weet welke... Als het merkloos is,
ik ga
en het
even
geen
googlen,
naam heeft.
En ik ga daar geen foto van maken, mensen. Maar ik ga even googlen. Anders maak ik er een tekening van. Zo ziet hij er ongeveer uit.
Dat is leuk.
Maar ik zou gewoon adviseren, probeer het een en ander uit.
Ja, zeker. Zeker, dat... Ja. Ik ben eigenlijk niet echt een grote vibratorgebruiker. Ik ben geen grote verbruiker wat betreft vibrators, helaas.
Ik heb hier nog ook staan, hoe vaak is het normaal voor een stel per week? Waarom? Dat vind ik zo Linda,
okay.
FIFA.
Ga verder.
Libelle-achtig, Elle Girl-achtig. Het is gewoon magazine-achtig om dit
Margriet,
te bespreken. Ja.
Vrouwenmagazine.
Ja, daar ben ik nou echt nooit mee bezig.
Nou, ik kreeg de laatste vraag van een vriendin van wat is normaal? Hoe vaak per week het is? En toen zei ik, weet ik niet, want ik woon toen nog niet samen met mijn vriend. Dus dan bij ons is het natuurlijk weken niks en dan heel veel. Dus wij weet ik niet. Maar ik kan nu wel, ben er ook niet mee bezig. Maar en niks, alles is normaal. Alles is 0 keer per week en 1 keer per maand. Zeg maar als je daar oké mee bent, is dat goed. Maar ik vond het wel een interessante vraag, omdat, en dit is waarom ik het erover wilde hebben. Zodra... Ik ben blij dat jij wel graag praat over je seksleven met Dick. Maar zodra mensen in een relatie komen, voelt hun seksleven toch een beetje te privé om naar te vragen. Maar dus zeg maar.
Oh, je mag daarvoor... alleen maar al die singles worden maar uitgemolken.
Precies, over hun seksleven.
Ja, dat vind ik. We gaan een keer een single aflevering doen over.
Dit is een van
en
die dingen.
En daar mogen jullie allemaal over insturen. Respect voor de singles, want die worden echt onder.
En
waardeer? Nee, uitgemolken.
Die worden uitgehoord, want zij zijn het enige spannende persoon aan tafel. Dus
vraag je koppelvrienden gewoon naar hun seksleven? Ze moeten niet zeuren.
Nou, dat is het ding, zeg maar. Ik snap aan de ene kant heus wel dat het best wel privé is om...
Dat je die partner ook kent.
Omdat je die partner kent. Oh ja, en omdat het gewoon ook wel echt... in mijn geval ook echt vrienden van mij zijn. Dus wil ik nou echt alles weten over hun seksleven? Misschien niet. Maar zeg maar, 5, 10 jaar geleden, toen gingen we... De hele avond ging het over onze sekslevens. Tot in geuren en kleuren aan toe. Alleen dat was dus met gewoon losse mensen. Maar ik mis die tijden soms wel. Dat we het gewoon eventjes heel goed over de posities en over andere details kunnen hebben met
Nou, ja. Dan gaan wij gewoon nog even binnenkort 's avonds een avondje doen.
Laten we dat doen.
Op dubbel dit. Dus ben jij als een Dick? Ja, met z'n vieren.
Dat wij dan gewoon in geuren en kleuren alles gaan vertellen.
Dick is wel het andere uiterste, want die begint gewoon heel veel aan mensen te vertellen als die merkt dat mensen daar een beetje open... Als mensen het interessant vinden, ik bedoel, hij begint niet zomaar over ons seksleven te praten, dan vindt hij dat interessant. En laatst begon hij ook een heel verhaal en zei hij, toen ging hij ook vertellen, ja, dat dan hij... wat was het nou? Hij zei van ja, dat hij één keer echt gevoeld had dat iemand heel erg nat werd toen hij iets bepaalds dominant zei. Dat vrouw zo makkelijk zei dat als je dan op heel lang niet soort van seks hebt gehad waarin je soort van dominant gedraagt en dan wel opeens. Dat toen dat meisje een keer heel nat werd en toen was ik zo, wat zei je dan? En toen zei hij, ja, weet ik niet meer. Zei ik, niet meer, ik moet weten. En toen was ik, en zei ik, ben ik nooit heel nat geworden terwijl jij in me was? Ik was helemaal beledigd. Toen zei ik, oké, maar dan moet je als we straks seks gaan hebben. Dus ik was helemaal, moet je dit zeggen? Dus wij seks
ging iets zeggen.
En hij was...
Maar hij was waarschijnlijk...
Weet je wat hij allemaal dingen zei? Maar hij zei dus zo van... Zoiets van... ja, hij was er gewoon zoiets van... Ja, je bent zo'n slet. Je bent met zoveel mannen naar bed geweest. Yeah. En ik dacht, dit doet me niks. Sterker nog...
Ik ben beledigd.
Dit is niet het soort dominante gepraat wat ik in bed wil horen. Dat ik een slet ben. Hou op. Slut positivity, weet je wel.
Ja, klopt, ik ben een slut. Nee, dus, wat nou?
Dus, maar ik dacht, ja, ik kan er nu ook niet over gaan klagen. Want ik heb echt heel lang gezeurd die avond over... Oh, wat was het? Waarom doe je dat nooit met mij? Ik ben beleefd, dat je blablabla, weet je wel. Dus toen heb ik er... Ja, toen dacht ik, nu moet ik toch niet hierover... Ja, dus dat gaat toch weer over mijn niet relaxte sekshouding.
Ja, je bent toch alsnog niet relaxed. Denk je dat je ooit in een porno kan spelen?
Nee.
Nee?
Nee.
Heb je daar geen fantasie over?
Nee. Maar het is meer omdat ik dus niet relaxed ben.
Nee.
Maar vertel.
Nou, ik heb een keertje naar een aflevering van Damn Honey geluisterd. Ja. Over, die hadden toen een porno-regisseur in de aflevering. En volgens mij was zij zelf ook actrice. En sinds ik die aflevering heb gehoord, ik zal hem eventjes in de show notes linken, heb ik ook naar die meiden... Oh ja, toen heb ik dus naar Marilotte en Nidia gestuurd. Ik zal het even voorlezen. Ik wilde even zeggen dat ik dankzij de pornoaflevering voor het eerst in mijn leven een pornofilm heb gekocht. En dat was zoveel beter en geiler en sexier dan urenlang naar de juiste gratis porno zoeken. Plus, ik werd wel geïnteresseerd in spelen in een van die goed gemaakte films. Lijkt me heel tof. Dus sindsdien, dit is 2020, sindsdien heb ik die fantasie. Ik denk dat ik een hele goede actrice zou kunnen zijn. Het probleem natuurlijk is dat ik ook graag een carrière wil op andere vlakken. En dat ik dus bang ben dat dat
niet
echt samen gaat. Maar in mijn hoofd, in een ander leven zou ik dit wel kunnen doen.
In een ander leven of als de maatschappij ver genoeg gegroeid
is. Of als ik 50 ben en gewoon geld heb en dan boeit het me niet meer.
Nee. Bianca, heb je nou het gevoel dat je weinig over de politiek weet?
Oh.
Of gaat het wel goed?
Is dit weer politietijd?
Politietijd.
Ik denk dat ik een medium persoon ben wat betreft kennis. Maar ga me niks te vragen hoor.
Nee, ik ga je ook niks vragen. Ik wilde gewoon even zeggen dat... Nou, ik famously was een politiek noob. Iemand die heel weinig van de politiek wist. Ja. Ik ben uit de kast gekomen.
Ja.
Want dat was gênant. Want ik was wel al oud. En ik dacht, ik hoor iets te weten als intellectueel. En toen ben ik de podcast Politicia begonnen. Waarin ik eigenlijk mensen heb geïnterviewd om dingen te leren over de politiek. Dus als je echt helemaal niks over de politiek weet, dan zou ik mijn boek lezen. Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen.
En dit is op zich wel een goed moment om dat te doen, want
de Europese verkiezingen komen eraan. En hoe weet ik dit? Ik krijg de hele tijd allemaal verzoeken of ik allemaal dingen wil doen.
Oh, wat
voor
leuk.
Geen geld.
Oh.
Dus dan moet ik ergens naartoe. Jammer. Dan komen ze met een heel leuk voorstel waarin ze mij willen als een soort politiek influencer. Dan moet ik 3 dagen iets komen doen of lezingen komen geven. En dan zeg ik wat ze budget en zeggen ze er is geen budget. Maar
Waarom
omdat het politiek is. Terwijl ik denk, er zit in politiek heel veel geld. Want ik heb een keer een aflevering van Haagse Zaken gelezen. Als je hoort wat mensen in het... Niet alle politici verdienen heel veel geld. Maar nee. Wat mensen in de Tweede Kamer allerlei voor potjes hebben.
Nou ja, en dit is ook gewoon een overheidsding. Daar is altijd geld. Ja.
Maar ik wil vandaag de podcast BV Nederland tippen.
Oh,
een politieke podcast waarmee ik mijn kennis up-to-date haal. Dit lijkt me echt een reclame, maar daar ga ik straks meer over
vertellen.
Jij
praat ook als een reclame, waarmee ik mijn kennis up-to-date haal. Als ze dit horen, dit kunnen jullie gewoon knippen voor jullie eigen promo.
Maar mocht dit een stap te ver voor je zijn, je bent echt bang voor de politiek, luister dan Politicia. Of lees mijn boek.
Ja, dit want BV echt... Nederland, leg even uit wat dat is.
Ik ga even het tekstje voorlezen van BV Nederland, zodat ik het gewoon in één keer goed uitleg, ja?
Ja.
Met een scherpe economische blik prikken vrienden Sander Heijnen en Hendrik Noten iedere week door de politieke bullshit. De BV Nederland draait op volle toeren, maar hebben wij daar als maatschappij wel aandelen in? Nou, en wat ik zo fijn vind aan deze podcast...
Grappige tekst.
Die te beluisteren is op Podimo exclusief, dus je moet wel een Podimo-account hebben. Maar je kunt ook oude aflevering terugluisteren. Maar ik vind hem dus vooral fijn... voor de up-to-date dingen, is dat zij gewoon op een hele prettige manier... wat mij betreft over de politiek praten. En ze hebben een beetje mijn mening en ik leer ook wel veel van hen.
Wat goed.
En ik merkte gewoon een beetje dat na de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar... de formatie gewoon heel lang bezig was. Een hele heftige uitslag voor mij. En ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Dus ik weet dan dat die formatie bezig is, vaag, maar... Nou ja, ik heb geen zin meer om... Oh, lala. En als je hun podcast luistert, is het tenminste een beetje grappig... en zeggen ze wat unieke perspectieven. En ondertussen vertellen ze ook de dingen die er gebeuren in de politiek. En daardoor blijf je gewoon een beetje up-to-date. En als dat nou belangrijk voor je is om daarover mee te kunnen praten... voor mij is dat, want ik word dus gevraagd voor politieke influence-klussen.
Dus je moet up-to-date
blijven. Is dat een hele prettige... podcast om te luisteren. Maar weet je dus nog niet wat een formatie is? Lees dit boek. Lees mijn boek.
Juist.
Want ik, ja. Ja. Nou, ik heb er meer over te zeggen, maar we eindigen het hier even.
BV Nederland, leuke tip.
Ja.
Mijn tip is een artikel wat mij echt heeft gechoqueerd. Als er zeg maar één artikel is wat je deze week leest, laat het dit artikel zijn. Het heet The State of the Culture 2024. Het is geschreven door Ted Goya. Hij zegt, we zijn gegaan van een kunstcultuur... naar een entertainmentcultuur. Dus eerst gingen we urenlang in het theater zitten... en dan hadden we gewoon een concentratie... om een of ander Shakespeare-toneelstuk te kijken. Daarna kregen we de televisie... en werd alles meer entertainment. Dat is natuurlijk waar heel Hollywood op gebouwd is. Dat heeft geresulteerd in dat wij afgeleid zijn de hele tijd.
Afleidcultuur.
Dus we zitten in een afleidcultuur. Dus we, in plaats van een film kijken, kijken we nu kleine filmpjes... En dat hij zegt, uiteindelijk zal dat leiden tot een dopaminecultuur... waarin we eigenlijk de hele dag op zoek zijn naar dopamine-shots. En hij heeft onderzoeken, draagt hij aan... waarin eigenlijk duidelijk is dat als we daar echt in zitten... dat we dan gewoon hartstikke depressief worden met z'n allen. Omdat dat gewoon heel slecht is voor ons. Als onze breinen zijn niet gebouwd op zoveel informatie, supersnel. En ik hoor mezelf dit vertellen en ik denk, dit is niks nieuws...
Maar nee, dit is niks nieuws.
Nee,
want we zitten al de hele dag die spelletjes te spelen, jij en ik.
Precies. Ik herkende mezelf er ook heel erg in. Maar wat ik er vooral schokkend aan vond... was dat de grote bedrijven zoals Meta... die hebben onderzoek laten doen... en vooral naar kinderen bijvoorbeeld... wat voor effect hun content eigenlijk op ze heeft. En ze weten gewoon dat dit langdurig... negatief effect heeft op ons. En ze blijven er gewoon mee doorgaan. En dit voelt gewoon heel erg als zeg maar het nieuwe... Laat me even een gekke vergelijking maken. Het nieuwe Shell. Shell wist ook al heel lang dat zij helemaal niet goed bezig zijn... wat betreft het milieu. Maar ze zijn er ook gewoon door mee gegaan... omdat ze er geld mee kunnen verdienen. En dat is natuurlijk ook wat Facebook nu doet. En al die andere grote platformen.
En wat geeft het... Als ik het artikel lees... Kijk, dan word ik misschien zelf... Dan denk ik, oh nee. Of biedt het me hoop?
Ja, het biedt je ook wel een oplossing. Want... Als je snapt wat het probleem is, dan weet je ook meteen hoe je het anders kan doen. Hij zegt bijvoorbeeld, sluit je telefoon gewoon echt even af.
Ja.
Eens in de zoveel tijd. Gewoon een weekend of zo. Omdat je dan wel weer, dat zeggen psychologen ook. Dat is ook bijvoorbeeld waar hij spreekt ook met psychologen. Die dan met depressieve mensen omgaan. En die zeggen dan heel vaak, horen ze dan waar het probleem vandaan komt. En dat is die telefoon.
Die dopamineverslaving.
Precies.
En
dus... Laat je telefoon gewoon links.
Ja, dus misschien probeer ook van die dingen... als je naar de film gaat of zo... ook echt niet op je telefoon stiekem zitten.
Nee,
ook
dat
al wil je heel graag.
Probeer jezelf ook te trainen. Je kan ook jezelf ook beter trainen... om dus wel langere dingen te lezen of te kijken of zo.
Het is ook wel goed misschien dus wel om naar theater te gaan... als je het kan betalen, want het is super duur. Want daar durf je echt niet op je telefoon.
Nee, want er zijn live mensen iets aan het doen. Ja.
Dus ga naar plekken waar je echt niet op je telefoon durft.
Ja, en ik zal het artikel in de show net zetten... want het is wel echt een... Je valt van de ene verbazing in de andere.
En ik zag laatst een video waarin iemand zei... oh, ik laat mijn kinderen alleen nog maar... niet alleen nog maar die kinderen allemaal van die dingen laten zien die wij vroeger keken. Dus gewoon 2000.
Oh, van die langzame shit.
Nou ja, gewoon van die series die wij vroeger keken.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet eens, maar dat kan je, als je dat kan vinden, dat is ook leuk voor jezelf.
Ja, maar waarom deden ze dat? Omdat het minder heftig is.
Ja, omdat ze erachter kwamen dat de kinderen daar veel lekkerder op gingen uiteindelijk.
Oké, dat is ook een goede tip.
Ja, als ik die video kan vinden. Ik denk het niet.
Nee, maar jij hebt het nu heel goed verteld.
Bedankt.
Dit was de aflevering.
Oh ja, voel jij dat je te veel over je seksleven hebt verteld? Ik wel.
Ja, jij hebt ook wel denk ik meer verteld dan
ik.
Ja,
maar ik denk dan toch hoe meer ik vertel, hoe beter.
Dat denk ik ook.
Ook voor de luisteraars vrijer. En ik weet je wel, is er iets om voor me te schamen? Nee.
Nee.
Ik ben natuurlijk altijd bang dat er minder mensen met me naar bed willen. Doordat ik dingen vertel. Dus stel voor ik zeg iets wat iemand afschrikt.
Oh, maar dat is toch niet de juiste persoon om mee naar bed te willen?
Wauw. Wauw, Bianca, dit neem ik mee. Nou, mocht je dit een leuke aflevering vinden...
Stuur het door.
Stuur het door naar mensen. Deel het online.
En je kan ons volgen op @wezoudentochzodoen op Instagram. En je kan ons een mailtje sturen over jouw eigen seksverhalen... of andere verhalen die je met ons wilt delen op wezouden@meervandit.nl. Tot volgende week.
Doei. We zouden het toch zo doen.